op een klein beetje spelen met ChatGPT na, zijn de meeste mensen in een leidinggevende functie niet bezig met wat AI vandaag al echt kan.
Welkom bij Let's Talk Specials, een speciale aflevering van de podcast van het Verbond van Belgische Ondernemingen. Vandaag hebben we het over de nieuwe wereld van werk en talent en verwelkomen we Jo Coudron als gast in onze studio. Jo heeft een rijke geschiedenis als digitaal ondernemer en is als transformatiestrateeg gepassioneerd door de impact van technologische en maatschappelijke disrupties. Vandaag hebben we het over 5 thema's. Zij vormen de rode draad van een hackathon van het VBO jongerenplatform Young Talent in Action. Jo brengt daar een inspirerende keynote over hoe de arbeidsmarkt van morgen vandaag al vorm krijgt. Welkom bij Let's Talk Specials. Welkom Jo. Dag Jo, welkom.
Dag Johan, dank u.
Ik ga direct met de deur in huis vallen. Keren we eventjes terug naar 2020. Toen was er zo'n beetje een revolutie, of noem het, gevecht aan de gang tussen pessimisten en optimisten over de impact van nieuwe technologie op arbeid. En u plaatste zichzelf toen destijds in dat kamp van die realisten. We zijn 5 jaar later nog altijd in hetzelfde kamp, of?
Het is wel geëvolueerd, hè. Mijn vrouw noemt mij altijd de meest optimistische pessimist die ze kent. En dat is ook een beetje het traject wat ik afleg in de verhalen die ik maak en de boeken die ik schrijf. En vandaar dat ik ook zeg, het is geëvolueerd. Meestal begin ik aan een boek met een heel pessimistische instelling van wat gebeurt er in godsnaam met, en dat kan dan bijvoorbeeld vroeger geweest zijn, digitale transformatie en wat betekent dat voor bedrijven. En door dan onderzoek te doen en proberen oplossingen te vinden, dan verschuift dat pessimisme naar toch wel iets van, ja, als we dit goed spelen, dan pakken we dat wel vast en dan wordt dat vervangen door optimisme. Ik moet eerlijk bekennen dat, dus inderdaad 5 jaar geleden, zat ik ongetwijfeld in die fase van, ik zit daartussenin. Puur pessimisme, ja, dat is makkelijk en heel veel mensen omarmen dat. Ja, te optimistisch, dat is naïef, dus je moet daar tussenin gaan zitten. Een jaar geleden was ik heel pessimistisch. Toen, als ik keek naar onze kansen, ondernemen, Europa, de wereld, ja, toch ook nog de kans dat Trump terug aan de macht zou komen, de verkiezing moest nog gebeuren. Ik was heel pessimistisch, maar ik heb een nieuw boek geschreven. Letterlijk dit weekend is het manuscript naar de uitgever gegaan en ik ben optimistischer dan ik in jaren geweest ben. Dus puur dat realistisch in het midden, we moeten altijd realistisch blijven, maar ik neig voor het eerst in vele, vele jaren terug naar misschien zelfs een lichte, ongezonde vorm van optimisme als het gaat over Europa, ondernemen in Europa, onze kansen op het wereldtoneel, toch wel.
Mm-hmm. En deel je dat optimisme ook wat betreft de opkomst van artificiële intelligentie? Want geef toe, dat heeft 2 kantjes. Hè. Het kan enorm veel kansen en opportuniteiten bieden voor, laten we zeggen, de hele wereld, de hele maatschappij. Anderzijds zijn er ook de heel complexe uitdagingen. Bijvoorbeeld jonge mensen die normalerwijze makkelijker ingeschakeld worden in de routineuze taken. Ja, die gaan zien hun jobkansen bij manier van spreken een stukje verdwijnen.
We weten het eigenlijk niet. En ik denk dat dat het meest eerlijke antwoord is. We weten vandaag echt niet hoeveel mensen negatief en hoeveel mensen eventueel positief gaan beïnvloed worden door de introductie van AI in hun werksituatie. Mijn nieuwe boek is eigenlijk een veel breder economisch, geopolitiek boek, maatschappelijk boek. En waarom vertel ik dat? Omdat de keuzes die we als Europa maken, ook rond AI, gaan maken of AI meer een bedreiging is en echt een stormpletwals die door het economisch of het arbeidslandschap walst. Of dat het iets is waarvan dat we zeggen, dat is een gigantisch interessant tool. En zoals Europa er nu voor staat, hebben we meer kans op dat laatste, dat we op een verstandige manier AI gaan inzetten. Nu, dat gezegd zijnde, met de krachten van buiten, de snelheid waarmee China dingen is aan het doen, de, zou bijna zeggen, ongebreidelde openheid die Amerika heeft ten opzichte van AI, zonder regels of zonder veel regels, valt het nog af te wachten hoe ver we daar als Europa mee geraken. Nu, dat gezegd zijnde, als we praten over werk, ik ben al jaar al bezig voor de HR-sector een studie te maken over de toekomst van werk. En met heel veel mensen gepraat, een 100-tal mensen gepraat in die wereld, specialisten in de HR-wereld. En er is vandaag geen consensus. En het kan de ene kant uitgaan, het kan de andere kant uitgaan en het zal waarschijnlijk beide gebeuren. En ik geef een voorbeeld. Een van de grote bedreigingen van AI vandaag, dat is dat nu al in een aantal kennisberoepen typische jobs, dus niet alleen maar taken, maar eigenlijk het hele takenpakket binnen één job van juniors, dat zijn typisch taken die vandaag makkelijk door AI kunnen worden gedaan. Heel veel juniors komen binnen, 2, 3, 24 jaar, een goed diploma, maar heel weinig werkervaring. En net door het feit dat zij vanuit seniorship in een bedrijf onder druk gezet worden om vrij lastige, vervelende klusjes op te knappen, heel veel pagina's te lezen, proberen analyses te maken, research te doen, allemaal vervelende dingen. Maar door die zaken een aantal jaar te doen, leren ze eigenlijk echt het werk. En dat is dus een van de grote bedreigingen. Wat als een AI vandaag een snellere analyse maakt dan een 24-jarige high potential, maar vlak afgestudeerd? Ja, dan gaan we AI beginnen inzetten voor die analyses. En dan verliezen we momentum om iemand van 25 naar iemand van 35 te maken, van junior naar medior en senior. Maar tegelijkertijd kan het best zijn dat iemand van 25 binnenkomt in een bedrijf. Bijvoorbeeld 25 jaar, komt bij een bank, heeft helemaal geen werkervaring, maar komt uit een lange traditie van familiebedrijven, is eigenlijk een fantastisch verteller, is een fantastisch onderhandelaar, kent die hele dynamiek goed. En wel, die zou bijvoorbeeld met AI veel sneller in een onderhandelingspositie kunnen komen, die normaal gezien alleen maar voor partners was weggelegd. Dus je kan het niet, je weet het vandaag niet. Het kan heel slecht gaan voor een hele reeks van beroepen. Denk programmeurs, vertalers, heel veel kennisberoepen op een lager niveau. Maar tegelijkertijd kan het zijn dat AI net mensen met een pool van talent, maar misschien met kennis ontbrekend, ja, samen kunnen zij dingen, al zaken realiseren die vroeger niet mogelijk waren. Dus ik weet het eigenlijk niet vandaag.
Denkt u dat de werkgevers dat beseffen, wat dat universum te bieden heeft aan de beide zijden?
Wel, waar ik niet goed weet waar het naartoe gaat met die positieve of negatieve kant, ben ik absoluut zeker dat vandaag werkgevers helemaal geen idee hebben, zeker niet bij ons, van hoe ver het al staat. Hoe het mensen kan empoweren en ook bedrijven kan empoweren. Op een klein beetje spelen met ChatGPT na, zijn de meeste mensen in een leidinggevende functie niet bezig met wat AI vandaag al echt kan. Er zijn bedrijven, we hebben een aantal bedrijven al begeleid met hackathons bijvoorbeeld, om heel diep te gaan in bepaalde use cases. En die begrijpen van wat voor impact dat nu al heeft op marketing, op sales, op alle disciplines in een organisatie. Maar de meeste bedrijven, als je met hen gaat praten, leeft er echt een gevoel van, goh, ja, ofwel, ça va nog wel, of ik heb het al eens geprobeerd, zoveel kan dat toch niet? Ja, dan is het teken dat je het niet goed hebt geprobeerd, want het kan al heel veel. Maar wat er compleet ontbreekt, dat is een strategisch kader in een bedrijf van, oké, stel dat het zelfs vandaag nog niet helemaal onpaar is met wat we verwachten, maar wanneer dan wel? Binnen 6 maanden of 12 maanden? En hoe gaan we daarmee om? Dus het wordt eigenlijk niet strategisch gekaderd.
Dus als we dat dan eventjes inzoomen op die werknemerspopulatie, jong-oud, generatie, daar kunnen mijn inziens dan toch ook wel conflicten ontstaan tussen zij die AI-minded zijn en dat echt in de vingers hebben, laten we zeggen, de nieuwe generatie die binnenkomt, en de iets wat oudere generatie die daar nog nauwelijks voeling mee heeft.
Ja, ik denk dat een deel van de stelling correct is. Mensen die wel en geen voeling hebben met AI, ik zou dat nog niet durven koppelen aan generaties en leeftijd. Mijn ervaring leert dat veel jonge mensen AI gebruiken, maar heel slecht. Tegelijkertijd zie ik 50'ers en zelfs mensen 60'ers die op een heel intelligente manier met de juiste prompting en met de juiste tools, want er zijn ook heel wat tools naast ChatGPT, die AI gebruiken op een manier dat ik denk van ja, zo hoort het echt. En dus het klopt dat er mensen zijn die zelfs nog helemaal niet met AI bezig zijn. Dat is wel voor mij een risico voor die mensen. Mensen die het niet goed gebruiken, dus ook de waarde niet kunnen inschatten. En mensen die het wel goed gebruiken. En dat is een kloof. Dat is effectief een kloof. Waarom denk ik niet dat er iets generationeel speelt? Dat is omdat je eigenlijk, je hoeft geen technologische achtergrond te hebben om met AI te kunnen werken. Eigenlijk, met AI werken is alsof je een junior aanstuurt. Je stelt een vraag en als het antwoord terugkomt, dan zeg je ja, het is goed, maar niet goed genoeg. Probeer eens opnieuw en je geeft nieuwe instructies. Het is alsof je met een mens praat. Dus of je nu 25 of 55 of 65 bent, daar zit in principe geen verschil in. Ja, maar dat is technisch, dat is moeilijk, ik blijf eraf. Ik heb daar schrik van. Je praat gewoon met een machine in natural language. En ik zou zelfs bijna zeggen, iemand die veel ervaring heeft om een mens aan te sturen en te corrigeren, gaat misschien zelfs een beetje voordeel hebben bij AI aansturen en corrigeren.
We hebben nu vooral gehad over die technologie. Er zijn natuurlijk ook, zoals u in het begin al zei, heel wat maatschappelijke bewegingen en evoluties aan de gang, omwentelingen zelfs, die een grote impact kunnen hebben op de manier waarop medewerkers hun talenten kunnen inzetten. Hoe kan een HR zich daarop gaan voorbereiden?
Een van de belangrijkste dingen die HR zou moeten kunnen doen, dat is strategisch worden in een bedrijf. Een steeds weerkerend thema in alle gesprekken die ik de afgelopen jaar heb gehad, dat is wat er ontbreekt in een bedrijf, is strategic workforce planning. HR zit niet mee in de board, zit niet mee op C-level in maar de meeste gevallen. En dat is een eeuwenoud probleem. Nee, dat is niet eeuwenoud, dat is een oud probleem. Dat is een oud zeer. Dat moet vandaag wel gebeuren. Waarom? Omdat een van de belangrijkste dingen die we gaan nodig hebben voor de toekomst, dat is, we weten niet of AI alles gaat beïnvloeden. Gaat het allemaal slecht zijn of allemaal goed zijn? Dat weten we niet. En dus gewoon om te beginnen voelen van wat er kan, om dat strategisch in te schatten, om van daaruit te plannen, om van daaruit te handelen, dan moet je dan naar een hoger niveau tillen. Je kan niet meer gewoon ageren en reageren. Nu, het grootste probleem daarin, dat is, ik beschouw dat als een soort, ja, dat is een transitieverhaal. We gaan binnen organisaties op vlak van mensen heel wat transitiepaden moeten opzetten. Binnen één rol, één job, bijskillen. En daar dingen doen, ook mensen binnen één organisatie verschuiven naar andere rollen, omdat AI dat mogelijk maakt of noodzakelijk maakt, maar ook overheen organisaties gaan we moeten transitiepaden maken. En dat kan je alleen maar doen als het strategisch is. En dat is het vandaag niet. Dus dat is voor mij de grootste handicap die bedrijven vandaag hebben, dat is dat zij dat hele AI-verhaal enerzijds, maar ook de andere veranderingen die er zijn. Geopolitiek komt manufacturing terug, bijvoorbeeld met robots. Al dat soort vraagstukken, dat hangt vandaag in de lucht. Dat zijn strategische vraagstukken. Je kan nu zeggen, ja, onze CEO zal dat wel oplossen, maar HR moet daarmee aan de tafel zitten en dat is niet het geval.
Zie je ook een verschuiving noodzakelijk of gebeuren in de werkvormen die vandaag de dag op de markt worden of op de markt doorbreken, groeien? Ik denk freelance, remote, projectmatig werk. Die flexibele schil, zoals we ze ook wel noemen.
Ja.
Is dat een groeifactor? Of zegt u, dat heeft al altijd wel bestaan en behoudt zo'n beetje die niveau van penetratie in de arbeidsmarkt?
Ik denk dat het heel sterk gaat toenemen. Ik denk dat de enige manier... Dus we zitten... Bedrijven moeten veel flexibeler worden en mensen in die bedrijven moeten veel flexibeler worden. Omdat de wereld hen zal vragen om voortdurend te veranderen. En AI is daar één kracht in, maar andere krachten gaan daar ook spelen. Dat wil zeggen dat de typische manier van in een vast contract, op een vaste manier, in een lange termijn relatie voor één werkgever één job te doen, dat zal instrumentaal zijn voor het kunnen invullen van die arbeidsbehoeften van morgen, aan de twee kanten. En dus we zien dat jonge mensen flexibiliteit vragen. Veel meer jonge mensen zowel contractvormen flexibel willen, ook voor hoeveel mensen zij werken eigenlijk, hoeveel opdrachtgevers zij werken, maar ook vaak 4/5 werken om daarnaast nog ergens iets een eigen project te doen, ook een commercieel project te doen. Dus dat zit een stukje in het nieuwe DNA van die generatie. Maar tegelijkertijd voor bedrijven, die vragen ook flexibiliteit, maar dat is iets anders. Dat is meer, ja, we gaan je gebruiken als we je nodig hebben. Je moet ook kunnen nieuwe rollen omarmen als ze zich aandienen. Dus er zit een soort wederkerigheid in. Jonge mensen vragen meer flexibiliteit van die werkgever. Werkgevers vragen meer flexibiliteit van die werknemers.
Een moeilijk verhaal daarbinnen is, denk ik, kan het onderwijs vandaag dat soort transities helpen voorbereiden bij het aanstormend talent?
We hebben natuurlijk vandaag het kwaliteitsdebat en het ideologische debat tussen kennen en kunnen. Dat zijn volgens mij allemaal achtergoede gevechten. Het onderwijs zal mensen moeten klaarmaken om de veerkracht te hebben en de flexibiliteit die zal nodig zijn voor de wereld van morgen. En alweer, AI is daar een teken aan de wand, maar er komen nog veel meer dingen op ons af die wendbaarheid vergen. Hoe moet het onderwijs dat doen? Ik heb daar vandaag geen antwoord op. Het enige wat ik zie, dat is dat de huidige onderwijsvormen ons op bijna, ik ga niet te categoriek zijn, maar op bijna geen enkele manier op voorbereiden. We zitten nog heel vast in de oude manier van mensen vormen. Mensen studeren af op een bepaald moment en dan stopt het natuurlijk niet. Wat zijn basisvaardigheden? Zeggen nu allemaal, mensen moeten stem leren en veel meer programmeurs. Ja, wat blijkt nu door AI is programmeurs misschien de eerste doelgroep die onder druk komt te staan door AI. Dus is dat dan zo'n goed idee? Of moeten we die veerkracht aanleren, die wendbaarheid aanleren? Het onderwijs doet dat vandaag niet. De vraag is, gaat het werkveld dat dan later doen? Want uiteindelijk, wie traint het werkveld? Ja, eigen medewerkers in veel gevallen. Of op zijn minst mensen in één sector. vanuit sectorakkoorden. Daar kan dan leven lang leren worden opgezet. Maar als het dan gaat over, je kan heel makkelijk vanuit, ik zeg maar wat, de vertaalsector overstappen naar de zorg. Ja, waarom zou, wie gaat daarin investeren in die wendbaarheid? De zorg of de vertaalsector? Dus dat, die structuren bestaan niet vandaag. Ik denk wel dat het onderwijs heel snel, op heel korte termijn, moet beginnen inzetten in het kweken van dat soort wendbaarheid. Nu al. Maar het zal niet de alleen verantwoordelijkheid van het onderwijs zijn.
Anders gezegd, een vak aanleren, zoals vandaag nog te veel gebeurt, is passé.
Goh, dat denk ik ook weer niet, want ik heb zo'n uitspraak. White collar is de new blue collar en blue collar is de new white collar. Wat ik daarmee bedoel is dat wat er in de jaren 80, 90, 2000 is gebeurd door automatisering en offshoring in blue collar werk, in manufacturing, dat zien we nu door AI gebeuren bij white collar, bij kenniswerkers. We moeten opletten dat we niet op heel korte termijn, 5 jaar, 10 jaar, een soort negatieve revolutie hebben waar heel veel kenniswerkers van zeggen van ik ben een stukje mijn waardigheid kwijt, mijn werk kwijt, wat maatschappelijk gebeurd is 30 jaar geleden. Blue collar daarentegen staat aan een soort heropwaardering, want we zien een stukje terugkeren van strategische industrieën, dus van maakindustrie, maar die gaan hoogtechnologisch zijn, want we hebben te weinig arbeidskrachten, dus als wij willen de productiviteit halen die we moeten halen, dan zal dat samen met machines zijn. Dus die mensen gaan waarschijnlijk in soort, ik ga bijna zeggen, in standing een stukje omhoog gaan, want ja, zelfs morgen iemand die achter de vuilkar loopt, ja, die vuilkar is misschien wel een autonome wagen, dat is dus eigenlijk een rijdende robot, dus die bestuurt een robot, dat is dus meer dan iemand die achter de vuilkar loopt. Dus ik denk dat we daar een soort positieve evolutie kunnen zien en dat we hopelijk meer mensen gaan hebben die ook zeggen, ik wil iets technisch gaan studeren, want we gaan wel meer dingen maken terug ook bij ons. Misschien op kleinere schaal en decentraal en lokaal, maar daar gaan nieuwe skills voor nodig zijn. En dat is een vak, dat is een beroep dat je moet leren. Maar naast dat vak moet je ook die wendbaarheid leren, want waar je misschien vandaag zegt, ja, ik ga, we worden terug lokaal meubelmaker, ja, dat is dan wel met robots en cutters en printers die hout printen. Dus je moet dat vak wel leren, maar morgen moet je misschien leren dat dat met technologie is. Dus die wendbaarheid om die technologie telkens in dat vak te introduceren, die moet je naast dat vak meeleren.
Ik ga eventjes inzoomen op het diversiteit en inclusie gebeuren. Het is een heel breed domein. Maar zoals je daarnet ook al zelf zei, inclusie, diversiteit is niet, het overstijgt gender, geloof en dergelijke meer. Het is ook dat kennisvermogen. Dat heeft even zozeer te maken met inclusie en diversiteit, denk ik. Ook lagere en minder gescholden hebben recht op een job en op een werkplek. Lopen we door dat achterhaalde onderwijsmodel niet het gevaar dat we met een grotere groep achterblijvers zullen zitten?
Het is niet de fout van het onderwijs dat mensen vandaag niet klaar zijn voor een wereld die zo sterk verandert. Ja, het is de wereld die verandert. Ik denk dat je helemaal gelijk hebt. We zitten met een enorme diverse wereld, waar volgens mij de eerste kloof die er is, dat zijn mensen die mee willen in wat er op ons afkomt en mensen die mogelijkerwijs morgen afhaken. Mensen die zeggen, ik wil mee met AI mijn werk herdenken in een soort co-creatie. En mensen die zeggen, ja, niet aan mij besteed. Dus zit je terug met een kloof. Dus je kan verschillende kloven krijgen. Natuurlijk zijn er ook de cultuurkloven, er zijn generatiekloven. Dus dat is een heel complex verhaal in veel dimensies van mensen die tegenover elkaar zouden kunnen gaan staan. Hè. Ik ga nu niet zeggen dat die elkaar gaan bekampen, maar wel dat je als werkgever een gigantisch complexe taak hebt om al die mensen te proberen mee te nemen in je verhaal. Maar voor mij een belangrijk punt dat ik altijd wil maken als het over diversiteit gaat, dat gaat eigenlijk over representativiteit. Je moet proberen in een organisatie representatief te zijn. En dat is dus divers. Maar diversiteit op zichzelf is geen doel. Representativiteit is een doel. En ik geef een voorbeeld aan de hand van media. Vandaag, de meeste mediabedrijven zijn niet representatief voor hun luisteraars of kijkers of lezers. Je hebt een diverser publiek dan dat je een redactie hebt, of dan dat die verhalen die die redactie maakt, dat die over dat publiek gaan. En dat is dus een probleem. Als jij geen verhalen maakt over jongeren, dan haken jongeren af. Dus die representativiteit is wat je moet zoeken.
Als ik het goed begrijp, heb je het dan vooral over die klassieke mediakanalen, het social media gebeuren, is dan weer de nieuwste, of voor velen een unieke informatiebron.
Een heel gevaarlijke informatiebron.
Ja, want je gaat uiteindelijk in een tunnel terechtkomen. Maar daar speelt dat veel minder.
Ja, daar speelt het nog meer in principe, omdat daar zit helemaal geen diversiteit. Via de algoritmes die gemaakt zijn om geld te verdienen voor Zuckerberg en zijn vrienden, zit je na 3 kliks, bij wijze van spreken, in een filterbubbel en zit je in je eigen echokamer. Zolang je daar dan aandacht in hebt, is het goed voor de aanbieder van het platform, want die verdient er geld mee, maar is het eigenlijk heel slecht maatschappelijk, omdat je dus ook daar terug geen... Dan krijg je geen representatief beeld van de wereld meer. Het gaat altijd over dat representatief zijn. Dan zit je in je filterbubbel waar je ofwel alleen maar leuke katjes of speelse honden ziet, of drama in Gaza, of criminaliteit aan het station in Zottegem, afhankelijk van de bubbel waar je in zit. Maar dan heb je ook geen representatieve voorstelling meer van hoe complex de wereld echt is. Dus die sociale media, in tegenstelling tot klassieke media, die tenminste deontologisch nog correct functioneren, ook al hebben ze een bias, ja, die sociale media die hebben helemaal geen deontologie.
Hoe ga je daar dan in godsnaam mee om als werkgever, als beleidsmaker?
Ja. Wel, ik denk dat werkgevers daar, tenzij je een mediabedrijf bent als werkgever, of tenzij je de overheid bent, denk ik, de meeste werkgevers staan daar relatief ver vanaf van die problematiek van hoe giftig, hoe toxisch zijn sociale media mogelijkerwijs voor de maatschappij. Ik denk dat Europa echt wel bezig is om na te denken, en ook in mijn boek beschrijf ik bijvoorbeeld hoe we zelf terug een stukje die sociale media naar ons toe zouden kunnen gaan trekken, om de toxiciteit die er vandaag in zit een stukje uit te halen. Dus er wordt wel aan gewerkt, er wordt rond gewerkt. Ik denk dat we in Europa ook daar terug het initiatief moeten nemen om zelf bepaalde platformen te gaan faciliteren en niet alleen maar in Amerikaanse of Chinese handen te laten. Want het gaat niet alleen over commerce en geld verdienen, het gaat ook over ideologie en beïnvloeding. En dat is iets wat we nu pas echt beginnen te beseffen.
Het versterkt ook een stukje de polarisatie tussen groepen, mensen, hè, die allemaal een eigen tunnelvisie krijgen door dat gestuurd gebruik van die social media. Maar dat heeft toch ook een enorme impact op die werkvloer?
Dat is een van de zaken die ondertussen in dat jaar voorbereiding voor die studie die we doen, is dat een weerkerend thema. De polarisatie in de maatschappij, zie je die ook al op de werkvloer. En je ziet die polarisatie tussen mensen die mee zijn en niet mee zijn, maar tussen mensen die in een ideologisch kamp links of rechts, en ik bedoel links of rechts dan niet noodzakelijk politiek, zitten. De consensus daar is dat de meeste bedrijven zeggen, wij voelen dat nog niet en eigenlijk denken we ook niet dat dat een groot probleem zal zijn. Mensen gaan niet met elkaar letterlijk of figuurlijk op de vuist gaan, omdat de ene bijvoorbeeld in de VS een Trumpie is en de andere absoluut niet is. Ze houden dat schijnbaar nog wel gescheiden. Ik denk dat als we willen weten of dat bestendig is, dan moeten we naar de VS blijven kijken nu en zien wat daar de komende maanden gebeurt. En als we daar zien op de werkvloer omstandigheden ontstaan waar mensen echt niet meer met elkaar willen samenwerken, ja, dan is dat een voorbode van wat er ook bij ons zou kunnen gebeuren.
Indirect komen we dan een beetje op het thema van de why, de zingeving en de waarden binnen een maatschappij, binnen een onderneming. Zijn die persoonlijke en die maatschappelijke waarden dan zo belangrijk voor jonge mensen vandaag, meer dan vroeger?
Ook daar terug, vanuit het onderzoek wat we nu doen, komt er iets interessants naar boven. En dat is dat de purpose-gedachte en alles rond ESG en alles rond duurzaamheid door jonge mensen eigenlijk niet zo hoog op de agenda wordt gezet. Ze gaan er gewoon vanuit dat een bedrijf dat is. Het is een hygiene factor geworden en niet meer voor hen. Of het een uitsluitingscriterium is, daar twijfel ik aan. Hè. Dat ze zeggen, ja, het is een bedrijf wat eigenlijk toch niet helemaal correct is. We gaan er niet gaan werken als het een goede job is die aansluit bij wat ze wensen. Voor sommigen absoluut wel. Maar om nu te zeggen, alle jongeren gaan echt selectief gaan kijken naar hoe duurzaam is een bedrijf, hoe zit dat ESG-beleid in elkaar, of we gaan daar niet werken. Volgens alle mensen met wie ik praat in de sector, die zeggen, ja, dat valt eigenlijk wel mee. Wat jongeren zelf zoeken, dat is een eigen zingeving in hun persoonlijk leven. En dat kan ideologisch zijn, maar dat kan ook evengoed zijn. Ja, ik wil 4/5 werken, want pottenbakken is mijn hobby en ik wil heel snel kindjes. Ik wil daar de ruimte voor en ik wil die flexibiliteit en ik wil niet 2 uur per dag pendelen. Dus veel meer die flexibiliteit, dat comfort, die eigen individuele invulling, die speelt meer een rol schijnbaar bij het maken van de keuze rond welk werk ik doe, dan is dit bedrijf een echt duurzaam bedrijf. Omdat ze ervan uitgaan, nogmaals, dat het bedrijf dat sowieso al is.
Dus vertaald kun je dan zeggen, een bedrijf hoeft daar niet per se nog heel veel te gaan investeren in een employer branding verhaal naar buiten te brengen, want het bedrijf is sowieso, laten we zeggen, ethisch verantwoord bezig.
Goh, ik weet niet. Ja, dat is een interessant punt. Ik weet niet of dat dan eigenlijk de conclusie is. Ik denk, als je in je employer branding, zoals een aantal jaar geleden het geval was, vooral gaat focussen op die duurzaamheid en die waarde van een bedrijf, dan moet je jezelf als werkgever afvragen. Als die persoon hier dan later komt werken, gaat die teleurgesteld zijn? Want wat er in die employer branding is gezegd, vindt hij dat ook effectief terug, ja of nee? Ja. Dat is een belangrijk vraagstuk voor mij. Ik denk dat je in employer branding nog steeds over die dingen moet blijven praten, maar niet als een verkoopsargument. Van, kom daarvoor bij ons. Maar mensen moeten wel weten dat het er is. Maar als het inderdaad een hygiene factor is, denk ik wel in je employer branding, je moet het blijven gebruiken en uitspelen, maar het is geen differentiator. Je zal op een andere manier moeten... Ik denk dat de jonge mensen vandaag, die weten dat ze in die nieuwe job die flexibiliteit vinden die ze zelf zoeken, gecombineerd met een bedrijf dat slim omgaat met die transitiepaden, wat de meeste bedrijven vandaag nog niet doen. Ik denk dat dat krachtiger is in het vinden van talent vandaag, dan te zeggen, ja, wij hebben zoveel CO2-reductie en we hebben overal ledlampen ingedraaid. Ja, ik bedoel, dat doet elk bedrijf vandaag. Hè? Allee, zouden ze moeten doen.
Ik ga naar een laatste thema, ondernemerschap en de risico's en de kansen die daar spelen. Misschien beginnen, maar wat is volgens u de definitie van ondernemerschap in de huidige veranderende wereld?
Ik heb daar zelf niet echt een goed antwoord op, omdat ik, ondanks het feit dat ik 31 jaar ondernemer ben en 25 bedrijven heb helpen opzetten, ik van mezelf vind dat ik geen goed ondernemer ben. Ik ben een initiatiefnemer en ik kan heel snel van een idee naar een concreet project gaan. En mensen dan nog eens overtuigen dat het ook echt is en ze tot klant maken en voor je het weet is er een business die draait. Voor mij ondernemerschap, als ik het op metaniveau bekijk, dan gaat het over het durven nemen en kunnen nemen van initiatieven in een wereld die heel veranderlijk is. Is dat dan voor je eigen zaak, dan ben je een ondernemer. Is dat binnen de context van een werkgever, dan ben je gewoon voor mij de workforce van morgen. Het gaat niet anders kunnen dan te zeggen, ik heb een uitdaging die ik nog nooit heb gezien, ik zie dit als een opportuniteit, ik ga er iets van maken, ik ga er waarde aan toevoegen, of dat dan nu is binnen één klein projectje als medewerker in een organisatie, of het is een business die ik opzet, same thing. Dus voor mij komen die twee veel, veel dichter bij elkaar. Dus het durven initiatief nemen om een onbekende vast te nemen en daar een oplossing uit te maken en waarde te creëren voor jezelf of een organisatie, in de essentie is dat voor mij ondernemerschap. Wat die waarde dan is, zal anders zijn. Als je ondernemer bent, probeer je natuurlijk naar die EBITDA te gaan en aandeelhouderswaarde. Als je in een organisatie werkt, in HR bijvoorbeeld, ja, dan heb je natuurlijk totaal andere KPI's. Maar voor HR nu terug, omdat het daar een stukje over gaat vandaag, ondernemerschap zal zijn, die transitie bijvoorbeeld, die veelheid aan transities zien komen, strategisch benaderen en succesvol telkens die omslag maken. En dat zal telkens eigenlijk eigenschappen vergen die typisch voor een ondernemer zijn.
Ja. En toch hoor ik vaak, zeker ook van jonge starters, dat ja, die stap is toch wel soms moeilijk te zetten vanwege allerlei risico's die ze zullen moeten nemen. Of ondernemen is überhaupt risico's nemen. En de ene is daar al wat minder of minder risico-minded dan de ander?
Wel, dat is een van de enige dingen die ik nog maar herinner uit mijn studies. En waarschijnlijk herinner ik het me ook totaal verkeerd, maar dat was de XI-theorie van McGregor. Ik weet niet of dat überhaupt nog bestaat, misschien vertel ik het verkeerd, maar die theorie die zei, de helft van de mensen wordt gek als ze geen initiatief mogen nemen. De andere helft van de mensen wordt gek als ze initiatief moeten nemen. Het is hetzelfde met ideologisch links of rechts zijn. Er zijn mensen die gewoon genetisch voorbestemd zijn om avontuurlijk te zijn, het onbekende op te zoeken, mensen die ze niet kennen aan te spreken. Er zijn mensen die beschermend zijn, die conservatief zijn van nature uit. En wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat die eigenschap van dat ondernemen, van het onbekende vast te pakken, er iets bekend van te maken en waarde rond te creëren, dat heel veel mensen dit niet gaan kunnen. En dat is terug een kloof.
Maar we zitten net in een wereld waar dat soort vaardigheden belangrijker wordt dan het pure vakkennis gebeuren.
Ja, en dan komen we terug bij onderwijs. Ja. Uh-huh. Kan onderwijs sneller beginnen inspelen op wat de weerstanden zijn bij jonge mensen om dat initiatief niet te nemen, om dat conservatieve te hebben, en met conservatief, ik bedoel dat niet negatief, maar dat behoudsgezinde, dat niet kunnen evolueren, dat veilige, inderdaad, die veilige haven los te laten, omdat de haven jou loslaat, hè, want uiteindelijk heb je daar weinig keuze in. Dus als het onderwijs daar sneller zou gaan op inspelen, dan denk ik dat we een grotere groep mensen kunnen zeggen, ook mensen met die inherente weerstand daartegen, van ik heb wel geleerd om het wel een beetje te doen, of zelfs veel te doen. Dus kan het onderwijs dat triggeren? Ongetwijfeld. Maar kan je een mens herprogrammeren die van nature uit heel behoudsgezind is en dat die veiligheid zoekt? Dat zal nooit helemaal lukken. Dus we gaan ook nooit alle organisaties en alle mensen binnen die organisaties meekrijgen in die noodzaak tot dynamisch schakelen. Maar hopelijk veel meer dan vandaag.
We zijn aan het einde van dit gesprek bijna, maar ik ga toch nog graag eventueel een afsluitende boodschap voor ondernemend België. Een aansporing of een persoonlijke anekdote misschien waarmee je die boodschap kunt illustreren?
Wel, ik zou dan zeggen, in het verlengde van mijn nieuwe boek, wat er eind van dit jaar aankomt, mag ik de titel pitchen?
Ja, natuurlijk. Ja,
de titel is het veelzeggende Fuck the System en andere slechte ideeën voor de toekomst. En de ondertitel is een zoektocht naar een sterk Europa. Als er één oproep is die ik mag doen, één uitsmijter, dat is naar politiek toe, dat is naar ondernemers toe, dat is naar burgers toe, dat is naar het onderwijs toe, dat is Europa kan het. Europa heeft het tot 80 jaar geleden gekund. We moeten af van ons minderwaardigheidscomplex. Europa kan morgen een kracht zijn op het wereldtoneel, in die nieuwe wereldorde, en kan zijn mannetje staan tussen de VS van morgen, China van morgen, Rusland van morgen, India van morgen en anderen. Het kan. We moeten er alleen in geloven. Want als we het niet doen, dan krijgen we een soort neerwaartse spiraal. Als we het wel doen, dan krijgen we net dat platform die nodig is om AI te maken, die wel positief is, waar we waarde mee kunnen creëren, om die maakindustrie in Europa een stukje terug te trekken op een intelligente manier. Dus we moeten geloven dat het kan. Want het momentum is er.
Oké, Jo, dankjewel voor dit gesprek en je inzichten en je visies. En wie weet tot de volgende.
Ja, dankjewel, graag gedaan.
Dankjewel.
Binnenkort lanceren we de volgende Let's Talk podcast van het Verbond van Belgische Ondernemingen. Activeer alvast de notificatie in uw podcastkanaal en tune in. Tot dan!